Wat doe jij met de kerst?
Ik denk dat ik naar de kinderen ga.
Jan gaat naar de kinderen. Goeie gewoonte.
Alleen nog wezen.
Wat doen jullie als gemeente met de kerst? Moet ik natuurlijk aan een oudste vragen. Toja. Oeh.
Ik vier dat God omziet naar zijn volk. En dat is met jullie vieren.
Jij gaat dus niet naar de kinderen. Die kinderen zijn al bij jou.
En ik ga niet naar opa en oma.
Ga je niet naar opa en oma? Ja. Wat een vraag eigenlijk. Wat doe je met de kerst? Dan denk je al heel snel aan je agenda. We hebben een dienst. We hebben 2 dagen. Dan kunnen we de eerste dag. En dan kunnen we de 2e dag. En de 3e dag hijg je uit. Want oh, wat is het al druk geweest die 2 dagen. Toja trekt het in een iets wat ander kader. We gaan de Heer loven en prijzen. Ik wil feest vieren samen met mijn broeders en zusters. Ja, wat doen wij toch als gemeenten met kerst? Wat doen wij met dat feest? Dat is bedacht in de eerste eeuw. Je vindt over paasfeest, vind je allerlei zaken in de Bijbel. Over Pinkster, het wekenfeest. Over loofhuttenfeest. Maar over kerstfeest. Werd het in de eerste gemeenten in de eerste eeuw wel gevierd? Het is een vraag. We weten het gewoon niet. De kerkvaders hebben dat ingevoerd. En dat hebben ze nog slim gedaan ook. Heel slim, weet je dat? Want ze wilden direct ook al die heidense volken tot bekering brengen. Zeker in die 2e, 3e, 4e eeuw. Als het hele Romeinse Rijk onder Constantijn de Grote de christelijke godsdienst als godsdienst aanvaardt. Dan moet Europa gekerstend worden. Geëvangeliseerd worden. En overal in Europa vieren die heidenen midden in de winter dat feest van de zonnewende. Dat midwinterfeest. In die donkere dagen vieren ze het feit dat het licht weer opgaat. Dat de dagen weer gaan lengen. En mogelijk dat die kerkvaders gedacht hebben. In Jesaja staat een volk dat in donkerheid leeft, ziet een licht. Over hen die wonen in een dal van diepe duisternis, straalt een licht. Wij gaan dat heidense midwinterfeest omdopen in kerstfeest. Want met kerst komt het licht in de wereld.
Amen.
Ja, dat is een goede gedachte. Donkere dagen. En er komt licht. Dan kan je vieren. En sinds die tijd viert men in Europa, midden in de winternacht, het grote feest. Maar stel dat je in die tijd al mensen had kunnen bereiken in Australië. Dat is pas veel later gebeurd. Donkere dagen? Haha, hoogzomer! Klopt dus even helemaal niks meer van. In Australië en Nieuw-Zeeland vieren ze kerstmis midden in de zomer aan het strand. En dan toch donkerheid, licht, kerstfeest. Hebben zij de kerstdatum verschoven? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Is op 25 december Jezus wel geboren? Vast niet. Dat is een kans van 1 op 365. Dat Jezus op 25 december geboren is. Met andere woorden, die datum heeft niets heiligs. En het feit dat het midden in de winter valt, is leuk voor de kerstliedjes. Maar het is geen vervulling van de profetie van Jesaja. Want wat moeten de mensen aan de andere kant van het halfrond ermee? Zou het wel gaan over donkere dagen? Ja, het gaat over donkere dagen. Maar In geestelijke zin. En daar wil ik vanmorgen met jullie op door. Over die donkerheid die er ligt. Die er lag in de tijd dat Jezus wordt geboren. En die er nog steeds ligt in de tijd dat wij nu leven. Ondanks dat Jezus is geboren. Wonderlijk. In die tijd dat Jezus wordt geboren. Zo rond het begin van onze jaartelling. Men heeft de jaartelling gekoppeld aan dat geboortemoment van Jezus. Rond die tijd leeft men in Israël al 400 jaar zonder enig profetisch woord. De laatste profeet die is opgetreden in Israël, profeet Malachi, leefde 400 jaar voor het moment dat Jezus wordt geboren. Donkerheid. Geen profetisch licht. Wel beloften. Eeuwenoude beloften. Teruggaan tot het paradijs. Verwoord, uitgesproken door vele profeten. Maar de laatste 400 jaar lijkt het alsof daar niets meer bij komt. Lijkt het alsof de zaak stilstaat. Lijkt het alsof er niets meer gebeurt. Ja, er gebeurt nog van alles in de tempel. De tempeldienst floreert. Er zijn fariseeën en schriftgeleerden juist in die laatste honderden jaren gevormd. Dat is van na de ballingschap. Die fariseeën en schriftgeleerden waren er nog niet zozeer voor de ballingschap. Maar dat komt met name na de ballingschap op. En ze leren en ze studeren. En ze weten. En ze doen. En ze vieren alle feesten. Maar het profetisch licht ontgaat hen ten enenmale. En dat blijkt ook als Jezus eenmaal geboren is en rondgaat en spreekt. Dan herkennen ze hem niet. Het profetisch licht wordt in die tijd door slechts enkelen herkend. Mensen die leven in de verwachting van de vertroosting van Israël. Het staat beschreven van één man, van Simeon. Een oude man, een priester. En hij is de enige niet, maar het wordt wel van hem gezegd. Dat is iets bijzonders in die tijd. Dat mensen leven in de verwachting van de vertroosting van Israël. En dat woord vertroosting heeft te maken met het Hebreeuwse woord Messias. Met de trooster. Ze verwachten de trooster. Ze verwachten de komst van de Messias. In die donkere tijd. En Simeon krijgt een belofte. Die krijgt een godspraak. Jij maakt het mee, man. En dat verandert zijn leven. Of zet zijn leven op een hoger niveau voort. Zij verwachten het komen van de Messias. In die donkere tijd. En als de Messias komt, dan is daar feest. Bij die mensen. Bij die mensen die dat heil verwachten. Het zijn er, je zou zeggen, je kunt ze bijna op de vingers van je handen tellen. Maar dat is kerstfeest voor hen. In die tijd. In die volheid des tijds. Die een totale omwenteling teweeg brengt in het hele heilsgebeuren. En dat wij als gemeenten van Jezus Christus dat feit herdenken en vieren, is terecht. Ook al staat het niet in het Oude of Nieuwe Testament beschreven. Er zijn wel meer feesten ontstaan. Denk maar aan het feest van de tempelvernieuwing. Dat is ontstaan 165 jaar voor Christus. En in de tijd dat Jezus leeft, wordt dat feest gevierd. En we weten dat, omdat er iets van staat in Johannes 10. Dan viert hij het feest van de tempelvernieuwing. Ja. Dus dat men een feest is gaan vieren op basis van een heilsfeit, hartstikke goed. Maar wat doen wij daar nu mee? Wat doen wij als gemeente van Jezus Christus met dat heilsfeit? Met dat feest? Vieren we het alleen met zicht op wat was en wat dus daardoor nu is? Of is er nog een verwachting? Wij leven in een adventstijd. Een tijd waarin we opnieuw de komst van Jezus mogen verwachten. Op een wijze die lijkt op zijn komst in deze wereld. En iedereen weet dat. Vraag aan christenen wat er nog gaat gebeuren. Waar ze naar uitzien, wat ze verwachten. Dan hebben ze het over de wederkomst des Heeren. Dat weet iedereen. Zo goed als ook iedereen in die oud-testamentische tijd weet dat er een Messias gaat komen. Maar wat is nodig? Profetisch licht. Om bij die komst betrokken te zijn. Om die komst mogelijk te maken. Om die komst te bespoedigen. En God vindt ze. In die tijd. En Zacharias. En Elisabeth. En Maria. En Jozef. En Simeon. En Hanna. Een aantal herders. En zo zal er nog een aantal mensen bij zijn geweest. Die zich hebben geopend voor dat spreken van de Heer in die tijd. Ondanks zo'n gebrek aan profetisch licht. Zij zien licht in het duister. En datzelfde is nu weer nodig. Mensen die het licht gaan zien. En dan niet in de, ja, zoals we dat willen zeggen, hij ziet het licht. Mensen die het licht gaan zien. Wij als gemeenten van Jezus Christus mogen het licht gaan zien. Hemels licht krijgen. Zicht krijgen op wat er nu aan de orde is. In deze tijd die weer toewerkt naar de volheid des tijds dat Jezus gaat wederkomen. Want hij is niet alleen gekomen in het vlees. Weet u het nog? De vorige keer hebben we erover gesproken. Hij is ook komende in vlees. Hij is niet alleen als mens op aarde gekomen en heeft gepredikt. Hij gaat komen in mensen. In jou, in mij, in ons, in de gemeente. Om daarmee zijn wederkomen mogelijk te maken, voor te bereiden. Maar als er geen mensen zijn, geen gemeenten zijn die daar zicht op krijgen, als er geen gemeenten zijn die zich daarvoor openen en dat met het kerstgebeuren doen, dan blijft het wachten. Dan blijft het wachten, wachten, wachten. Dan blijft het een beetje in donkerheid ronddarren. Ondanks alles wat aan profetische woorden geklonken heeft, is het dan toch, ja, wat doen we met de kerst? Wat zullen we dit jaar eens een keertje doen? Hoe gaan we het leuk maken met elkaar? En dat mag allemaal. Dat mag allemaal. Je mag naar je kinderen, je mag je ouders bij je thuis halen. Noem maar op. Maar daar gaat het niet om. Dat is kerstfeest niet. Als gemeente van Jezus Christus gaat het om een veel hoger gebeuren. Om een veel dieper gebeuren. Om in deze tijd dat het aanstaande is, om in deze adventstijd, en dan heb ik het niet alleen maar over 4 weken in december, om in deze adventstijd te beseffen, Heer, wat wilt u dat we doen? Wat wilt u dat we doen? Geef profetisch licht, Heer. Roep ons maar. Schakel ons maar in. Wij zijn bereid om uw komst mogelijk te maken, om uw komst te bespoedigen. Nou, dat is een heel belijdenis, hoor. En het mooie is nu dat ze vanuit de verhalen die beschreven zijn rondom het komen van Christus profetische lessen kunnen halen voor de tijd die nu is. En daarom wil ik met jullie 2 verhalen gaan lezen die gebeurd zijn, overbekende verhalen, en daar de profetische lessen uithalen voor nu. Opdat wij, net zoals de mensen die daar worden aangesproken, nu kunnen worden aangesproken. Daar vindt God mensen, nu vindt God mensen. En ik hoop dat hij jou en mij vindt. Zoek me op. Lucas 1. Dan begin ik te lezen in vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. In de NBG staat hier, naar de wet leefden zij onberispelijk. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan, bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan om met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot gerechtigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de bestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. In de 6e maand van haar zwangerschap dus, zond God de engel Gabriël opnieuw uit, nu naar een stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijk aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging het huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwaar van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover. Twee aankondigingen. Ter voorbereiding van het komen van de Messias, van de Christus. En beide keren geschiet dat door een engel, Gabriel, de grootste van de serafs, die God uitzendt op twee verschillende plaatsen. Naar de tempel waar op dat moment het middagoffer wordt gebracht, door een priester, in het heilige, voor het aangezicht van God. En zes maanden later naar een huis, naar de binnenkamer, waar een meisje bezig is met hele gewone dingen. En beide keren brengt hij een heerlijke, blijde boodschap. Er gaat iemand geboren worden. Ja, dat verheugt. Een geboorte verheugt altijd. Maar dit is wel iets bijzonders. Twee zonen gaan geboren worden. Twee grote mannen. De voorbode van de Messias en de Messias zelf. De vervulling van Gods eeuwenoude belofte. Zo lang verwacht. Door zoveel profeten voorzegd. Het is zover. De volheid des tijds is aanstaande. God acht de tijd rijp. God spreekt. Hij openbaart zich. Door middel van zijn engel. Hij neemt een initiatief. En neemt elke onduidelijkheid, elke onzekerheid weg. Dit, wat Zacharias en Elisabeth te horen krijgen, wat Maria te horen krijgt, is geen bedenksel van mensen. En ik vind het heel mooi dat God niet alleen iets doet, maar dat hij eerst spreekt over wat hij gaat doen, voordat hij iets doet. Hij maakt eerst duidelijk wat hij wil gaan doen. En vraagt meewerking van mensen. En ik vind dat zo mooi. Dat getuigt van liefde. Van respect. Van geloof. Van vertrouwen. Van hoogachting en waardering. God gaat niet buiten mensen om. Hij wil met mensen werken aan de vervulling van zijn belofte. Zo is onze God. Toen en nu. Altijd. Hij geeft mensen een taak. Een plaats. Een verantwoordelijkheid. In zijn uitwerking, uitvoering van plannen. En hij roept mensen op om die plaats in te nemen. Die taak van Gods wegen gekregen op te pakken. Meer nog, hij maakt mensen voor die taak bekwaam. God roept niet bekwame mensen. Hij bekwaamt de mensen die hij roept. Moet je onthouden. God bekwaamt mensen die hij voor zijn plan en de uitvoering daarvan roept. Hij opent voor hen mogelijkheden. Bekrachtigt hen in die uitvoering. Op dat gebeurt wat hij bedoelt. En in dat uitvoeren. In dat meegaan. In Gods denken. In dat ingaan op zijn roepen. In dat vertrouwen op dat toerusten en bekwamen van hen. Wordt alles mogelijk. Gaan deuren open die op dat moment. Misschien voor jou. En voor vele anderen. Dicht zitten. Alle onmogelijkheden lossen zich op. Beperkingen verdwijnen. Juist als mensen ingaan op het roepen van de Heer. Meegaan. Hun plaats innemen. En geloven dat de Heer hen roept, bekrachtigt, inzet en steunt. En elk probleem wat dan zich voordoet, en dat kunnen er nog best heel wat zijn, heeft de bedoeling om je te weerhouden, om te gaan twijfelen, maar je blijft geloven en meegaat, moet het wijken in die hemelse ruimte. Niet altijd vanzelf, maar het houdt geen stand voor hen die ingaan op Gods woorden. Zo zien we dat hier in Lucas 1, destijds, 2000 jaar terug. En zo is het nog steeds. Nog steeds wil de Heer spreken, ook nu. Juist nu. Nu hij een nieuwe volgende destijds wil inleiden. Het gaat nu niet meer om de geboorte van twee jongens. Van twee mannen die samen een nieuwe tijd vertegenwoordigen. Die samen als boodschappers van God het land door zullen gaan. De een als heraut en wegbereider van de Christus. En de ander als de Messias in persoon. Het gaat nu, en dat hoor je Gabriel al zeggen, om een wel toegerust volk. Dat zijn profetische woorden. Die blijven staan. Die voor die tijd gelden en voor onze tijd gelden. Een wel toegerust volk. Een gemeente van boodschappers. Die onder leiding van de Heer en met hun Heer die nieuwe tijd vertegenwoordigen. Die nieuwe tijd laten ingaan. Het gaat nu om mensen die hun hart zo volkomen voor die sprekende Heer openen en aan hem toewijden. Dat die beide aspecten die destijds te onderscheiden zijn, nu opnieuw in het licht komen. Het wegbereiden voor de Heer en het openbaar worden van de Heer. Twee aspecten. Voor de gemeente van Jezus Christus nu. Voor jou en mij. De wegbereiden voor de Heer. Zoals Johannes destijds. En het openbaren van de Heer. Het openbaar worden van Jezus Christus. In onze levens. En de Heer is nu op zoek. Onder zijn volk. Naar mensen die dit signaal opvangen. Die dit profetische spreken van hem horen. Verstaan. Het licht zien. Te midden van een volk dat in duisternis is. Mensen die die vertroosting verwachten. Het komen van de trooster in hun leven verwachten. Zich laten aanspreken. Zich laten toerusten. En helemaal daarvoor willen gaan. Daarvoor willen leven. Hun hele leven daarvoor inzetten. En al het andere wat in hun leven ook aan de orde is, daaraan ondergeschikt willen maken. Zo komt de nieuwe tijd dichterbij. Dat spreken van de Heer gebeurt niet altijd op dezelfde manier. De Heer kan, en dat weet je denk ik wel, rechtstreeks tot jouw hart spreken. Wanneer je met zijn woord bezig bent. Wanneer jij in jouw klein hoekje, thuis, met je Bijbel of met iets anders bezig bent en de woorden van de Heer overdenkt. Dan kan daar plotseling zo'n heldere gedachte bij jou binnenkomen. Zo'n heldere gedachte bij jou opkomen. Waardoor je opeens dingen ziet. Waardoor je opeens bemerkt van, hé, in het danken voor dat één wordt al het andere wat minder leuk was overstraald. Dat is een ervaring van Odette. En die ervaring zullen velen van jullie hebben. Dat is een werking van Gods geest. Mooi! Dat kan ook in ons samen zijn gebeuren. Dat er met alles wat gesproken wordt, of met alles wat je ziet staan in de regels van de lieder, opeens iets tot je doordringt. Heer, u laat mij nu iets zien. U onthult mij nu iets. Schitterend. Hoe belangrijk dus om met woorden bezig te zijn. Daarmee open je voor de Heer die mogelijkheid om die gedachten in jou naar voren te laten komen. Om jou iets te tonen. Als je alleen maar met andere dingen bezig bent, wordt dat moeilijker. Niet onmogelijk. Maar geef de Heer die gelegenheid door persoonlijk met het woord bezig te zijn. En benut ook de momenten van samen zijn. Bezoek de onderlinge samenkomsten. Waarin je met elkaar als gemeente zingt, bidt, luistert, hoort, spreekt. Daarin wil de Heer spreken. Die mogelijkheden wil de Heer benutten. Als je nooit in een dienst komt, hoe wil je het dan horen? En dan kan je zeggen, ja, de Heer spreekt niet. Hij spreekt wel. Maar ben jij er als Hij wil spreken? Toon je gevoelig voor dit openbarend spreken van de Heer. Voor dit profetische spreken van de Heer. En bid daarvoor. Vraag de Heer om verdere bekwaming, om verdere toerusting van dat vermogen wat je hebt. Van die gave van onderscheiding. Die gave van het horen. Die gave die de Heer in jou wil wekken. En jou wil inzetten daarvoor. Het kan ook de openbaring. Zo plotseling zoals hier. Zacharias is bezig in de tempel. Hij is niet met van alles en nog wat bezig. Nee, hij is heel geconcentreerd bezig. Hij staat voor het aangezicht van de Heer. En dan verschijnt er een engel. Ja, dat had hij niet verwacht. Hield hij niet rekening mee. En Maria, waar zou zij mee bezig zijn? Daar staat een engel. Weet je dat dat bij ons ook zomaar kan gebeuren? We geloven dat er engelen zijn. We geloven dat hier engelen zijn. In de onzichtbare wereld zijn ze actief. Staan ze om ons heen. Zijn ze in ons midden. En het kan zomaar gebeuren dat een van die onzichtbare engelen zich visionair openbaart. En dat wij engelen gaan zien. En horen spreken. Niet dat je daarop moet gaan zitten wachten. Maar je mag het wel voor mogelijk houden. En in die zin zullen er in de tijd die komt dingen kunnen gebeuren die niet vaak eerder, of misschien helemaal nog niet in de laatste jaren, 100 jaar, tientallen jaren zijn gebeurd. Onbekende, voor ons onbekende, maar voor de Heer hele gewone wegen, zullen worden benut om tot ons te spreken, om ons te overtuigen. Er is een nieuwe tijd. Er komt een nieuwe volgende des tijds. Jezus Christus wil zich openbaren in zijn gemeente. Hou er maar rekening mee. En als zoiets gebeurt, dan zul je er ook best nog wel eens van kunnen schrikken. Wat gebeurt er nou? Zacharias schrikt. Maria schrikt. En misschien schrik jij ook wel. Maar dan wil ik me niet door die schrik laten overmannen. Door die schrik laten terugtreden. Het eerste wat Gabriel tegen Zacharias zegt, is ook het eerste wat hij tegen Maria zegt. Wees niet bang. Dat is het eerste wat de Heer tegen jou zegt. Wees niet bang, ook nu. Wees niet bang, joh. Jullie gebeden worden verhoord. Zacharias, jouw gebed wordt verhoord. Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Wees niet bang. Gemeente, de ark. Wees niet bang. God verhoort jullie gebeden. God heeft jullie zijn gunst geschonken. Laat je door de Heer geruststellen. Ga die vrede binnen. Je vindt genade bij de Heer. En nog duidelijker dan voorheen wil de Heer ons roepen, inzetten en bekwamen voor dat wegbereiden voor Hem en voor dat openbaar komen van Hem. En daarbij geeft Hij jou en mij alles wat daarvoor nodig is. En wat doe je dan? Misschien wel hetzelfde wat Zacharias hier doet. Of waar Maria nog even op. Er zijn nog. Ik heb nog wel een paar vragen hier en een paar problemen ook. Ik zit nog hiermee. En dat is ook nog niet opgelost. Heer, waaraan zal ik dit weten? Of Heer, hoe moet dat? Ja? Ja? Deze geschiedenissen zijn er ook voor ons, tot ons onderricht. Voor jou en mij. Zacharias, die man is oud. En zijn vrouw Elisabeth is al jaren onvruchtbaar. Oh, wat hebben ze gebeden voor de geboorte van een zoon en het is niet verhoord. En ze zijn inmiddels zo oud. Ja, nou kan het gewoon niet meer. Probleem van Zacharias. Dat gaat toch niet meer. Dat kan toch niet meer. Daar ben ik te oud voor. Nou, Maria heeft een heel ander probleem. Die is nog zo jong. Die is nog niet eens getrouwd. Ze is wel in ondertrouw. Ze is uitgehuwelijkt. Maar dat is niet hetzelfde, hè? In ondertrouw, verloofd zijn, verkering hebben of getrouwd zijn. Daar zit een duidelijk verschil tussen. Zij zegt, ik heb nog geen gemeenschap, nog nooit gemeenschap met een man gehad. Van een zuivere vrouw. Van een zuivere meid. Die weet wat bij een tijd hoort en wat bij het huwelijk hoort. Maar tegelijkertijd zegt ze, hoe zou dat moeten zwanger worden? Ik ben niet getrouwd. Kan dat wel? En ben ik niet veel te jong? Oh. Wat een bekende problematiek. Dat onvruchtbare. Wat komt dat vaak voor als je de heilsgeschiedenis overziet? Abraham en Sarah. Ach. De man is 99 jaar. En dan trekt hij al bijna 25 jaar rond. Op de roeping van de Heer afgegaan. Uit Ur der Chaldeeën. Kanaan binnen, 25 jaar bijna in de ronde getrokken, belofte gekregen, maar geen zoon. Alles gekregen, maar geen zoon. Zijn vrouw Sara is onvruchtbaar, 89 jaar. Maar het gebeurt wel. God kan problemen oplossen die voor ons huizenhoog zijn, onmogelijk zijn. Nou, dan heeft Abraham het overwonnen, dan zal het in zijn nageslacht wel niet meer voorkomen. Oh, Isaac, zijn zoon, schat van een vrouw, Rebecca, maar jarenlang onvruchtbaar. En dan staat er in Genesis, Isaac bad met zijn vrouw en de Heer opende haar schoot. En dan denk je, oh, één keer bidden. En dan gebeurt het. Nou, ik denk dat Isaac al heel wat keren gebeden heeft. En dat staat niet in Genesis. Het resultaat van zijn bidden staat wel in Genesis. En de Heer opende haar schoot. Het onvruchtbare, daar is een werking in te bespeuren. Van machten der duisternis die de voortgang van Gods heil willen tegenhouden. Bij Abraham, bij Isaac. Hier het later bij Alkana en Hanna. Ach. En die vrouw stort haar hart uit voor het aangezicht van de Heer in de tempel. En dan zit daar zo'n oude priester die dat helemaal niet begrijpt. Maar nog wel een woord van de Heer voor haar mag uitspreken. En dan hier Zacharias en Elisabeth. Mensen, kinderen. Onvruchtbaar. Ja, en dan niet alleen wat betreft de natuurlijke dingen. Kinderen krijgen in de zichtbare wereld. Onvruchtbaarheid is ook het probleem van Gods volk in de geestelijke zin. Want Gods volk wordt in openbaring vergeleken met een vrouw die mag baren. En al die jaren is die vrouw aan dat baren niet toegekomen. Door heel de heilsgeschiedenis heen is er wel een vrouw, is er wel een gemeente, is er wel een volk waar de Heer mee werkt. En waar de Heer voor bidt en voor pleit en mee optrekt. En waar moeilijke dingen, fijne dingen, goede dingen, minder goede dingen gebeuren. Maar die vrouw heeft nog niet gebaard. Geestelijke onvruchtbaarheid zit ook in onze tijd te werken. Nog steeds. Is verbonden met die duisternis. Die wil blijven drukken. Die mist. Die wil blijven hangen. Ja. Juist als er beloften van God zijn. Juist als er nieuw licht komt op wat de Heer wil gaan doen. Krijg je te maken met die tegenwerking van die onvruchtbaar houdende geest. Die mensen wil vasthouden in dat onvruchtbare. Terwijl de Heer alleen maar vruchtbaarheid en vrucht wil geven en bewerken. Laat je in je verwachting niet indammen. In het verwachten van heil niet frustreren. Laat je niet teleurstellen door alles wat er gebeurt. Door alles wat er nog steeds niet gebeurt. Terwijl je het zo verwacht. Terwijl de Heer heeft gesproken. Terwijl er profetische beloften zijn. Zie de mogelijkheid van dit moment. En de enorme confrontatie die daarbij hoort in de geestelijke wereld. Die duisternis wil niet doorspleten worden door het licht. Wil niet opnieuw wijken voor het openbaar komen van Gods heerlijkheid in de zijne. Maar het gaat wel gebeuren. Zo goed als het hier niet tegen is gehouden. Zo zal het nu ook in de komende volgende tijd niet worden tegengehouden. God doet wat hij belooft. Het blijkt uit de voorbeelden. Het blijkt bij Abraham en Sarah. Het blijkt bij Isaac en Rebecca. Het blijkt bij Elkana en Hanna. Het blijkt bij Zacharias en Elisabeth. Het gaat blijken in onze tijd. God doet wat hij belooft. Ook al lijkt het heel erg lang te duren. Toont hij dan met zijn belofte? Nee, maar we hebben een weerstand te doorbreken. Die dat invullen, vervullen wil onmogelijk maken. Zacharias heeft moeite. Hij staat daar voor Gods aangezicht. En wellicht is het wel de mooiste dag van zijn leven. Want er waren zoveel priesters in die tijd, dat het een zeldzaamheid was als je voor het middagoffer, voor dat offer in dat heilige, dat reukoffer brengen in dat heilige voor Gods aangezicht, werd uitgeloot. Er waren 24 priesterklassen en dan hadden dagroosters, noem maar op. En dan werd er geloot die dan binnen die afdeling aan de orde is. Nou ja, en dat, als je dan geluk had, dan maakte je dat een keer mee in je leven. En als je ongelooflijk veel geluk had, een tweede keer. Maar dat mocht dan pas als alle anderen uit jouw afdeling ook al een keer de eer te beurt was gevallen. Zacharias staat hier waarschijnlijk voor het eerst in die tempel. Hij heeft daar ook zijn leven lang naar verlangd. En dan mag hij dat heiligdom binnentreden. Ja, niet zomaar om de kaarsen en de lampen bij te vullen met olie. Maar om het reukoffer te brengen. Dat offer van aanbidding. Dat gebed voor het aangezicht van de Heer. Waar de priester zich mag uitspreken namens het volk dat in de voorhof wacht. Om dan vanuit die ontmoeting met de Heer terug te gaan, die voorhof in, en het volk te zegenen. Hij staat hier voor het aangezicht van de Heer. Is helemaal geconcentreerd op die dienst. Een hoogtepunt. En dan verkondigt die engel op het hoogtepunt in zijn leven deze vreugde. En hij kan het even niet aan. Dubbele vreugde. Want het is niet alleen een verhoring van zijn gebed voor een kind, voor hem en Elisabeth. De engel spreekt over wegbereiden voor de Heer. Het komen van de Heer. Een inzetten van deze jongen als wegbereider van de Heer. En Zacharias weet precies waar Gabriel het over heeft. Want hij kent de belofte. Hij kent de profetieën. Hij weet dat er iemand moet opstaan in de geest en kracht van Elia. Daar heeft Malachi over gesproken. En nu komen die woorden tot hem op dat moment. En dan krijgt de vijand het voor elkaar om hem toch nog eventjes een behoorlijke douw te geven. Hoe zal ik dit weten? Hoe weet ik dat dit waar is? Mensen, kinderen, Gabriel, dat voor je neus. Hoe weet ik dat dit waar is? En toch kan ik het begrijpen. Laten we er niet lichtvaardig over oordelen. Want wat komt er in ons allemaal wel eens op als we heerlijke beloftes horen? Ja zeg, kan je me wel mooi zeggen, maar hoe zal ik dit weten? Dezelfde vijand hoor. Herken hem maar vast. In die wat kleinere confrontaties die je misschien nu meemaakt. Hoe zal ik dat weten? Hoe weet ik dat dit waar is? Krijg die vijand in het oog. Die jou wil afhouden, jou wil blokkeren op het moment dat de Heer tot je spreekt. Op het moment dat jij iets heerlijks meemaakt, je toebereid hebt, je priesterdienst vervult en dan bam! Jij niet! Jij bent de... En kijk hier eens, kijk daar eens. Oh, 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 oh. Hij kan bij Zacharias nog even natrappen. Hij kan hem met stomheid slaan. Dat doet niet Gabriel. Laten we duidelijk zijn. Gabriel constateert wat er gebeurt in de hemel. Gabriel ziet die vijand ook spreken en werken. En hem een klap geven. Aan die priester die met zoveel heil en met vreugde een boodschap mag ontvangen. De belofte wordt vervuld. Zacharias komt er wel onderuit. Hij gaat geloven wat de engel heeft gezegd. Hij gaat het delen met zijn vrouw als hij thuis komt. En het wonder geschiet. Maar hij moet die consequentie van dat zwakke moment, ja, dat moet hij wel verwerken. Dat moet wel, dat draagt hij nog een tijdje met zich mee. De duivel wil je tackelen. Met hele gemene tackles. Waar hij wel 5 rode kaarten tegelijk voor kan krijgen. Maar hij doet het. Zo gemeen is hij. Denk niet dat hij zo ooit sportief zal zijn. Dat hij jou ooit als een gezalfde van de Heer zal gaan behandelen. Doet hij nooit. Hij ontkent elke positieve woorden. Elk positief woord over jouw leven. Ja, maar ik heb nog wel vragen. Dat mag. Jij mag vragen stellen. Op het moment dat de Heer tot jou spreekt en het jou nog niet duidelijk is, mag je wel vragen stellen. Maar niet in de lijn van Zacharias. Van hoe zal ik dit weten? En laat eerst maar eens zien dat, oh nee, met diep ontzag en eerbied mag je vragen naar het hoe. Niet zozeer naar het waarom, maar naar het hoe. En dat zie je Maria doen. En daarom ben ik ontzettend blij dat deze geschiedenissen hier voor ons opgetekend staan. Want daar kunnen we van leren, vandaag. Hoe zal dit gebeuren? Maria wil meedenken. Maar ze ziet nog geen mogelijkheden. Ze begrijpt niet hoe dat in haar situatie zich kan voltrekken. Ze opent wel haar hart. Ze toont bereidwilligheid. Maar hoe gaat dit allemaal geschieden? Ja, er gaat ook iets bovennatuurlijks geschieden. Iets dat boven alles van beneden uitgaat. Zij mag die vraag stellen. En Gabriel gaat erop in. Geeft verdere uitleg. Geeft verdere duidelijkheid. En ik ben er blij mee, want daarmee kunnen wij nu ook gaan begrijpen wat er destijds is geschied. En hoe het dan nu in ons mag gaan geschieden. Iets van boven. Iets vanuit Gods koninkrijk. Wat je vanuit beneden nooit zal kunnen ophoesten. Nooit zal kunnen opboren. Het boven gebeuren. Gaat vat krijgen. Volledig doorwerken. In jouw hele leven hier. En laat daar je hart en leven voor openstaan. Laat daar geen bedekking blijven. Geen weerstand blijven. Toon die bereidheid om met heel je hart hierop in te gaan. In mee te gaan. En laat de hartsgesteldheid van Maria voor jou voorbeeld zijn. Laat dat maar meewerken in die profetische toebereiding voor het inzetten van jou in de uitvoering van Gods plan nu. Als de Heer spreekt, als de Heer belooft, wordt wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk. De beperkingen van Zacharias en Elisabeth, ze worden opgeheven. Hoe taai en hoe hardnekkig die vijand zich ook in hun onberispelijke leven heeft kunnen handhaven. Tot op dat moment. Hij moet wijken. En het gaat soms langs wegen die geen mens bedenkt. Voor Maria. Een bovennatuurlijke weg. Het wordt geopend voor haar. Geestesadem van de Heilige zal over je komen. Zo vertaalt de Narnische Bijbel dit prachtige vers uit Lucas 1. En de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En daarom wordt er iets gewekt in jou wat volkomen heilig is. In een volkomen heilige situatie. God zelf zal als Vader handelen. God gaat verwekken en jij mag baren. God openbaart zijn raad en geeft duidelijkheid aan zijn knechten, aan de profeten. Aan zijn dienstknechten, aan zijn dienstmaagden, aan het volk dat vertroosting verwacht. Geen woord dat van God komt is krachteloos. Je ziet het hier gebeuren. En zo is het nog steeds. Dat blijkt door heel de heilsopenbaring en zal zo blijven. Het maakte toen de volheid destijds mogelijk, dwars door alles heen. Je zou zeggen, met slechts enkele die zich daarvoor openen. En het zal nu de volheid destijds mogelijk maken. Met misschien slechts enkele gemeenten. Die zich daarvoor openen. Daarop richten. En zich daartoe laten inzetten. Laat je dus als lid van deze plaatselijke gemeente niet inpakken. Hoor en versta wat de Geest tot de gemeente zegt. Ontdek het profetische. Leer horen en verstaan zoals dienstknechten en profeten horen en verstaan. Dat wil de Heer in jou wekken. En ga er dan met heel je hart en ziel op in. Leer profetisch te leven. Leer profetisch te leven. Door het horen en verstaan van wat de Geest tot de gemeente zegt en het erop ingaan. Profetisch leven betekent niet dat je elke zondag een profetie moet uitspreken. Profetisch leven betekent gevoelig zijn voor het spreken van de Heer. Die jou mee wil inzetten voor de voortzetting van zijn werk. En dat kan. Ook al ben je heel oud. Zoals Zacharias. Of ook al ben je nog maar heel jong. Zoals Maria. En alles ertussenin. Je kunt aangesproken worden terwijl je dienst doet in de tempel. Zoals Zacharias, hier in de gemeente. Je kunt aangesproken worden terwijl je thuis bezig bent. Zomaar in je uppie. Alleen zitten zijn. Zoals Maria. Maar er ligt wel een verband. Laat jouw thuissituatie zijn als van een tempel. En laat jouw tempelsituatie zijn alsof je thuis bent. Voel je thuis in de tempel. Verbind die twee situaties die hier apart getekend worden met bij elkaar. En laat het voor jou één situatie zijn. Heer, ik voel me thuis in uw tempel. Ik wil uw tempel binnengaan. Ik wil in uw tempel leven. Ik wil alleen maar in uw tempel zijn. Voor uw aangezicht staan. Dag in, dag uit. Dag en nacht. Bij nacht en bij dag. Dat was de vorige keer Arjan. Die dat hier in zijn zangdienst had, dat woord. Wat heerlijk dat we ons thuis mogen weten in die tempel. En er nooit meer uit weg hoeven. Laat het je thuis worden. Maar neem thuis ook de plaats van priester in. Laat jouw thuissituatie een tempelsituatie zijn. Heilig voor de Heer. Waar geen dingen gebeuren die het aangezicht van de Heer niet kunnen verdragen. Die niet voor het aangezicht van de Heer passen. Laat jouw thuis een heilige tempelsituatie zijn. Waar jij bent, mag jij je bewust zijn dat je als een priester in Gods tempel bent, leeft, werkt. Ook in je dagelijkse omgeving, ook in jouw werksituatie, mag jij als een priester functioneren. En mag door jou een stukje licht van Gods koninkrijk openbaar komen. Al is het nog maar misschien heel klein. Doe alles wat je doet als voor de Heer. En doe ook daarin aan wat Zacharias en Maria hier laten zien. Het priesterlijke en het maagdelijke. Het maagdelijke van Maria. Zet het om in de geestelijke werkelijkheid. Het priesterlijke van Zacharias. Zet het om in de geestelijke werkelijkheid. En laat het voor jou één werkelijkheid zijn. Heer, ik wil priesterlijk en maagdelijk leven. Geen gemeenschap meer hebben met de duisternis. Maar alleen maar wandelen in uw licht. En die combinatie, dat priesterlijke en dat maagdelijke, dat thuisvoelen in de tempel en jouw thuis een tempel laten zijn, dat is wat nu nodig is in deze tijd. Zoek nog even op, tenslotte, Openbaring 14. Dan lezen we de eerste 5 versen. Wat een toekomstperspectief. Toen zag ik dit. Het lam stond op de Sion. En bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. En ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa's. Van zware donderslagen. Het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op een lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudste iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich geestelijk niet met vrouwen hebben afgegeven, met boze geesten, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam, waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken. Zo. Is dat het beeld van jullie in de nabije toekomst? Is dat het beeld, de realiteit van ons samen zijn voor de troon als priesters van het Lam? Maagdelijk, priesterlijk, het nieuwe lied zingend, gereed gemaakt voor onze taak om Jezus volledig te openbaren. Onberispelijk, zonder vlek of enige rimpel. Ja, Heer, in die verwachting leven we. In die vertroosting staan wij, zijn wij bijeen, vol aanbidding. Juichen wij, eren wij, roemen wij uw grote naam. Dit willen wij doen met kerst. Als uw gemeente. Dit willen wij voor ogen stellen. In deze tijd. Waarin uw licht openbaar komt. Mede door ons heen. Broeder, zuster, gezegend ben je. Je vindt genade bij God. En het woord zal geschieden. Wanneer wij zeggen. Zie, hier zijn wij. Uw dienstknechten en dienstmaagden. Ons geschieden naar uw woord. Amen.